gastspreker heb ik weer gevonden. Belangstelling ligt reïncarnatiecycli. Meesters dus reïncarnatie van ingewijden onder meer, adepten, dat soort dingen. Ik heb er wat over gevraagd en om eerlijk te zijn, ik kan het niet uitsorteren. Dat laat ik aan u over. Er zijn andere dingen waar we toch als inleiding over kunnen praten, dacht ik. Hebt u gehoord dat het zeer fataal is met de ionosfeer? Een heel gat erin. Nou is dat 100 keer voorgekomen, maar niemand heeft het ooit ontdekt. Dat er natuurlijk allerhand moeilijkheden kunnen komen doordat het warmer wordt, ja, op den duur broeikaseffect kan. Maar er is eigenlijk nog niet eens aangetoond dat er gaande is. Dat er een kleine ijstijd op komst is, ja, weten we ook wel. Maar de gemiddelde ijstijden, de grote ijstijden, liggen zo 1,5 tot 2 miljoen jaar uit elkaar. En de kans dat u die op uw dak krijgt is dus betrekkelijk gering. Ik vraag me wel eens af, wat is er eigenlijk aan de hand op het ogenblik? Zijn de mensen zo ongerust dat ze allerhand dingen zoeken om bang voor te kunnen zijn, opdat ze niet te bang worden voor zichzelf? U weet het allemaal. Eieren, voorzichtig zijn. Want u ziet de ziekte aan. Het vet moet u niet eten. Te veel cholesterol. En tomaten zetten schadelijke stoffen. Moet u vooruit kijken. Suiker absoluut niet. Hè. Suiker is slecht voor u. Niet te veel zout. Wilt u eraan denken? Uitkijken met andere kruiderijen. Zoals peper, curry en dergelijke dingen. Heel voorzichtig zijn. En dan noem ik er maar een paar op. Want dan moet u verder nog bang zijn voor luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, waterverontreiniging. Dan hebben we de sociale verontreiniging. Hè? Dan moeten we ook nog bang zijn voor het fanatisme van religieuze groepen. De hele wereld zit vol met angsten. En eigenlijk gaat het net een beetje beter. Misschien zijn de mensen wel te bang om te kijken naar de werkelijke oorzaak van al die dingen. Natuurlijk, het zal wel weer uitvoerig gezegd worden, het is allemaal de schuld van de rijke landen. Niet over praten hoor, maar de rijke landen hebben het gedaan. Want kijk, die rijke landen, die hebben auto's en die hebben ijskasten en daar komen al die gekke dingen vandaan. Hoe heet het ook weer? PVC's, ja. Vroeger had je alleen een wc, maar tegenwoordig hebben ze al PVC, die hangt in de lucht. Het is goed dat dat met de wc nooit gebeurd is. Maar goed, al die dingen, daar zitten ze over te zeuren. De arme landen hebben niets gedaan, nee. Alleen, ze vernietigen de longen van de aarde. Zou je ook bang voor moeten zijn eigenlijk. Hetzelfde wat de rijke landen hebben gedaan, wil de arme landen ook doen. Daardoor heb je na de Dust Bowl verschijnsel de eerste keer eigenlijk in 5.000-6.000 jaar. Dat was in de Verenigde Staten. Daar heeft zeker meneer Roosevelt toen nog zijn best gedaan om er wat aan te doen. En nu zie je dat in Afrika, maar vreemd genoeg bijvoorbeeld ook al in bepaalde delen van Argentinië. Moet je dan mee? De mensen denken aan hebben. De hebzucht van de mens brengt hem ertoe om alles dan zoveel mogelijk naar zich toe te halen. Dat is sociaal onaanvaardbaar. En daarom moeten de regels komen. En als er eenmaal regels zijn, dan blijkt dat de mensen handiger zijn dan de regelaars. En dan moeten er nieuwe regels komen, opdat de regels door aanvullende regels meer vat geven op degene die zich van een regel geen steek aantrekken. En als je het dan allemaal bij elkaar pakt, wat is dan eigenlijk de grote kwaal van de mensheid? dat ze haar oude gemeenschapsgevoel in een paar honderd jaar voor driekwart verloren heeft. Dat is alles. We kunnen zeggen, ja, we moeten niet sentimenteel zijn. Je moet het technisch bekijken, hè? Dat is technocratie. En bureaucratie ook natuurlijk. Maar als je het technisch bekijkt, kun je het alleen verstandelijk bekijken. En dan vergeet je een van de belangrijkste dingen in het leven van een mens. Dat is zijn gevoelsleven. Niet alleen als je doodgaat en je komt in die andere wereld, dan zijn je gevoelens bepalend eigenlijk voor de werelden die je beleeft en voor de mogelijkheden die je voor jezelf vindt, maar ook op aarde. Angst, begeerte, liefde, al dat soort dingen, die bepalen veel meer wat er gebeurt dan alle verstandelijke redeneringen bij elkaar. Waarom zien we bijvoorbeeld nieuwe uitvindingen, nieuwe ontdekkingen vaak begraven door de deskundigen, of dat ze honden zijn die een bot moeten verstoppen dat niemand er ooit bij komt? Angst. Ik ben niemand. Als dat waar is, dan ben ik dadelijk niemand. Of anderen die zeggen, ja, maar ik wil liever doodgaan als een groot man dan verder leven als een vergeten held van een ouderwetse theorie. Waarom? Tja. Je moet het uitzoeken. Het werkelijke gevaar ligt in de mens. De mens denkt niet aan de medemens, hij denkt aan zichzelf. En daarmee heeft hij iets gebroken wat heel erg belangrijk is. Dat is namelijk de saamhorigheid die niet alleen maar bestaat op stoffelijk terrein, maar die ook geestelijk aanwezig is. We kunnen dan wel schouderophalend kijken naar een kleine dorpsgemeenschap waar de mensen elkaar controleren en dit en dat. Maar aan de andere kant helpen ze elkaar ook. Blijven mensen. Maar ze zijn een eenheid. Neem die eenheid weg en wat blijft er over? Een aantal mensen die de hele wereld eigenlijk een beetje beschouwen als een soort vijand, waar ze tegen moeten vechten, of iets waar ze zich maar weinig van aantrekken omdat zij hun eigen gang willen gaan. Mensen horen samen in groepen. Boven elke groep staat een groepsgeest. Het geheel van de groep kan geestelijke leiding gemakkelijker ontvangen dan de eenling. En zo hebben we rassen. Een ras behoort onder een bepaalde rassengeest, natuurlijk. Zolang als het een eenheid blijft, kan het beïnvloed worden. Op het ogenblik dat de groep uiteenvalt in vele groepen, wordt het al moeilijker. Gaat iedereen alleen nog aan zichzelf denken, dan gaat de hele zaak in de soep. En als je kijkt wat voor van die soort soep er al zo is op deze tijd, dan lijkt het wel of magisch een assortissement met een nieuw gros verschillende smaken heeft uitgebreid. Het is iets verschrikkelijks. Een mens is deel van de mensheid. Een mens wordt beïnvloed door het geheel van de mensheid, zover hij daarmee harmonisch is, zich daar betrokken bij weet. Een mens is deel van een groep. Hij wordt door die groep geholpen, gesterkt en beïnvloed, zolang hij zichzelf ziet als deel van de groep en de groep als iets wat minstens even belangrijk is als jezelf is. Dat is een waarheid, daar kun je wel voor weglopen. Maar je zult iets van je individualisme prijs moeten geven. Let wel, het individu is de bouwsteen van de gemeenschap. Je kunt niet zeggen, geen individualisme meer. Maar het zelfstandig denken, bestaan, werken, leven van een mens moet bindingen kennen met anderen. En hoe intenser en hoe beter die bindingen zijn, hoe vollediger ook de geestelijke reactie die op de achtergrond zit. En van daaruit de stuwkracht die vaak via het onderbewustzijn die mens helpt om in moeilijkheden de juiste keuze voor die gemeenschap te maken. Dat kun je een computer niet bijbrengen. Je kunt het misschien zien aan de weerberichten. Soms kloppen ze aardig, maar ze komen uit een computerprogramma. En dat wil zeggen dat soms het weer totaal anders wordt dan iedereen redelijk had berekend. En dat is toch maar een kleinigheid. Een kleine verschuiving van de luchtdruk. Een kleine anticycloon die ontstaat. En hup, weg is je weer. Iedereen heeft gezegd, wordt een mooie dag. Nou, vergeet het maar, het is donderen. Hè? Of iedereen heeft gezegd, gaat regenen. En dan loopt u met uw regenjas puffend en zwetend door de zomer. Hè? Hoe vaak is het u niet overkomen? Het computerprogramma kan rationeel zijn. Maar de mens is in wezen irrationeel. Zijn rationaliteit is een werktuig. Niet iets waar je mee moet bezighouden als al bepalend. Op het ogenblik dat je gaat begrijpen dat je met de geldhandel natuurlijk veel kunt verdienen, maar dat je daar iets tegenover moet stellen, dan kan de bankier inderdaad een hulpmiddel zijn. Maar op het ogenblik dat de bankier zichzelf ziet als dominant, als de heer en heerser, en alles ondergeschikt wil maken aan zijn idee van rentabiliteit, gaat de hele gemeenschap eraan ten onder. Dan kunnen we zeggen dat het niet zo is. Ja, dat, u hebt zelfs een tante, die zit tegenwoordig ook al in het bankwezen, tante Pos. Ja. En weet u wat Pos is? Pos, dat zijn van die hele kleine visjes die je hoogstens kunt gebruiken om ze voor vismeel te verwerken. Juist. En als je gaat denken in termen van rentabiliteit, dan is dat alles wat je overhoudt. Een goede vorm van kunstmest op het ogenblik dat de menselijke gevoelens weer opleven. Maar als de menselijke gevoelens opleven in zo'n tijd, waar wordt dan de drang uit geboren? Niet uit welbehagen. Uit een soort wrokkigheid tegenover die hele maatschappij en alles wat erin bestaat. Een soort angst dat men zichzelf niet zal kunnen handhaven. Dat men het beeld dat men van zichzelf heeft niet waar kan maken. En wat zien we wanneer een mens bang is, werkelijk bang is? Dat hij niet meer weet waar normen of grenzen liggen. Dan ontstaan de excessen. En soms hebben ze mensen die er aardig profijt van weten te trekken. Hè? Denk aan meneer Khomeini. Hè? Die wil gewoon van de satanische verse, wil die Khomeini kaas maken. En gegarneerd met het lijk van de schrijver. Ja, ik gun het de man. Het is erg handig. Maar wat slaat daar los? Een denkbeeld waar ze zelf geen raad mee weten. Het denkbeeld aan de ene kant van geweld, want dat wordt door het geloof gerechtvaardigd. En de andere kant, ja, maar persoonlijk kan ik het eigenlijk niet. Ik zou het niet willen, maar ik moet nou eenmaal maar ja zeggen. En als er dan iemand komt die het geweld pleegt, dan kun je niet anders meer doen, anders sla je een figuur, applaudisseren. Maar als je applaudisseert, wordt er geweld tegen jou gebruikt. Gebruik je geweld terug. Onzin eigenlijk, hè? Oh ja, ik weet, dit is esoterie, maar kijk een keer naar binnen, zeg. Hoeveel vooroordelen zitten daar? En in hoeveel gevallen eigenlijk neemt u stelling tegenover anderen? Hoe vaak beklaagt u zich over anderen? Hoe vaak vraagt u zich af hoe het voor de ander is? En hoe vaak houdt u zich alleen bezig met wat het voor u betekent? Ik denk dat al die vergiftigingsverschijnselen die dreigen en al die geheimzinnige ziekten die losbreken voor driekwart veroorzaakt zijn. Juist door die angst die in de mensen leeft. De verwerping die er in de mensen leeft. Want ze kunnen zichzelf niet goed in de ogen zien wanneer ze eerlijk zijn. Er zijn voorbeelden genoeg. Neem nou... Ja, moet ik nemen. Engeland. Engeland is een van de meest vervuilende en vervuilde landen die op het ogenblik op Gods aardbodem bestaan. Dat dit zo is geworden, is te danken aan de leiding van een vastberaden leidster, die uit is gegaan van een nutsprincipe, die heeft gezegd, we moeten de economie gezond maken. Maar ze vergat één ding, als je de economie gezond maakt, maak je de mensen ongezond. En nu op het ogenblik spreekt ze zich ineens uit voor allerhand verbeteringen. Maar ze kan er zelf niets aan doen. Want als zij werkelijk alle vervuiling ongedaan zou willen maken, dan moet ze tenminste 10 atoomcentrales sluiten, terwijl ze de stroom hard nodig heeft en ook het rendement, omdat zij besmet water lozen, voornamelijk in de Eerste Zee. Ze moet een aantal chemische bedrijven sluiten die in wezen op het ogenblik een belangrijk revenue opleveren en die daarnaast allerhande nieuwe mogelijkheden schijnen te bieden. Zaken waar ze zelf kapitaal in heeft gestoken. Kan ze toch niet doen, nietwaar? En dan moet ze andere dingen gaan regelen. Neem nou een heel eenvoudig voorbeeld. Er zijn nog veel steenkolencentrales in Engeland voor elektriciteitsopwekking. Waarom? Omdat er een steenkolenindustrie is die gehandhaafd moet worden. Maar op het ogenblik dat ze de beste brandstoffen moeten gaan gebruiken. En de verbetering, door bijvoorbeeld oliecentrales meer te laten werken, dan valt haar hele schema in elkaar. Ontstaat er werkeloosheid? Kun je toch niet? Word je niet gekozen? Kan ze toch niet? Zo is het in uw eigen land ook. Nederland is een land dat graag predikt. Ik vermoed dat dat komt omdat de kansel altijd veel invloed heeft gehad in het Nederlandse cultuurpatroon. En dat iedereen die dus invloed wil hebben, de kansel opklimt. Mensen als Joop den Uyl, die nu bij ons ook zegt dat blij is dat de vraag gesteld wordt. Maar het antwoord, dat is natuurlijk ten eerste, valt het 2 delen uiteen of 3. Die man die meende het allemaal goed, maar zo nou en dan was hij eigenlijk gewoon een socialistisch prediker. En als je hoort hoe minister-presidenten zich door de loop der tijden tot een volk hebben gericht, dan vinden we daar iets terug, soms van de ouderlingenraad, maar vaker nog de klank van de wat radeloze dominee die aan de goede gemeente en de kerkenraad tevreden moet stellen. Politiek is onvermijdelijk en is noodzakelijk, roepen ze uit. Maar politiek is in feite handelen in waandenkbeelden. En op grond van hetgeen je daardoor aan macht kunt kopen, dan proberen via compromissen de schijn te wekken dat je doet wat je beloofd hebt. En ja, wat gebeurt er dan? Hoeveel mensen denkt u dat nog werkelijk vertrouwen in de democratie van Nederland? Zou het nog 50% zijn? Ik denk dat het iets minder is, als je diep in de hart kunt kijken. En een groot gedeelte daarvan hoopt dan zelf ook nog een keer in de politiek vooruitgang te maken. Dus, wees reëel. Een van de belangrijkste dingen van de christelijke leer is dat je je naaste lief moet hebben gelijk jezelf. En een van de belangrijke elementen in de islam is dat je als het ware verplicht bent om voor de armen te zorgen. Want jij hebt meer dan zij. Wat komt er van terecht, hè? Niet veel. Maar dit is teruggrijpen op die eenheid. Je kunt een medemens niet in de kou laten staan. Vroeger kenden ze dat als naberschap. Dat wil zeggen, je bent voor je buren in zekere zin aansprakelijk. Of je ze leuk vindt of niet, als ze in nood zijn, jij bent de buur, dus je moet helpen. Want je bent het dichtstbij, dan moet je die hulp geven. Nou, van naberschap zie je niet veel meer tegenwoordig, zeker niet in de flatgebouwen. Maar goed, de verbondenheid met de groep is belangrijk voor je geestelijke ontwikkeling. Daardoor word je losgeweekt uit een te sterk persoonsgebonden wereldbeeld. En zo komen je emoties meer overeen met kosmische tendensen en invloeden zoals die voor het geheel bestaan. Je doet ervaringen op en die kun je geestelijk verwerken. En dan moet je ook niet de dingen eenvoudig terzijde schuiven. Er is een tijd geweest in Nederland dat handoplegging werd beschouwd als een zonde tegen de Heilige Geest of hekserij. Tegenwoordig is een magnetiseur iemand, nou ja, hij kan misschien wel wat, maar dan moet het toch wel via zijn organisatie bewezen zijn. En dan is hij natuurlijk nog geen dokter. Nou, dat klopt. Maar aan de andere kant zou je ook de vraag moeten stellen, wat is de dokter, of wat was vroeger de chirurgijn, die niet gelijktijdig iets van die levenskracht en van die harmonieën beseft, waardoor hij een ander kan genezen? Het is niet alleen maar het biomechanisch ingrijpen van een arts. Het is daarnaast de bijna magische wederkerige acceptatie patiënt-arts, arts-patiënt. Pas dan kunnen die geestelijke krachten werken. En er zijn zoveel andere dingen. Ik wil helemaal niet alle zonden opsommen van de laatste tijd in Nederland. Maar weet u bijvoorbeeld dat er kort geleden nog een groot geschrift is verschenen van een oude en zeer gerespecteerde internist, die zich afvroeg of al dat gedoe met die Chinese naalden nou werkelijk zin had. Acupunctuur, drukpunctuur en noem ze maar op. Was dat eigenlijk niet een magische handeling, een illusie? En die moet je de mensen dan maar geven, zegt hij erachteraan. Want anders dan nemen ze ons niet meer hoor serieus. Maar wij weten het, anderen niet. Nee, typisch. Wij weten het en een ander niet. Wij zijn de uitverkoren. Zelfs bij de orde kom je dat wel eens tegen. Je weet het, orde der verdraagzame. We verdragen het dus dat een ander anders denkt. Maar wij zijn de uitverkoren. Wij staan een stapje hoger. Wij zijn dichter bij Zoemerland. Net of dat het wat uitmaakt wat je denkt en wat je gelooft, zolang je er niets mee doet. En dan zijn het de daden die je telt, de intenties die je hebt gehad, de emoties die een rol bij hebben gespeeld, die uitmaken waar je terecht komt. En niet of je nou toevallig een volgeling van A, B, C bent, niet waar, of dat je al door tot Z gevorderd bent en je zit af te vragen of je nergens aan gelovende misschien toch weer A en daarna B moet zeggen. De werkelijkheid is dat ons innerlijk wezen bestaat in een aantal dimensies die niet uitdrukbaar zijn binnen het kader van het in feite vierdimensionale systeem waarin een mens rationeel plicht te leven. Drie dimensies plus tijd. In werkelijkheid zal de gemiddelde mens zes dimensies kennen. Dus zes afmetingen. En daarvan zijn er drie niet rationeel. En drie rationeel. Dat wil zeggen, ratio en niet ratio zijn een evenwicht in de mens. Wanneer hij dat kan handhaven, dan is hij de perfecte mens. Dan is hij het evenwicht. En dan wordt hij de symbolische perfecte hermafrodiet. Omdat hij enerzijds in zich draagt de redelijkheid, waardoor hij zijn eigen wereld kan overzien, ontleden en benaderen. En anderzijds in zich heeft de gevoelspersoonlijkheid, die eveneens, maar nu emotioneel, de waarden kan opsommen die in de wereld aanwezig zijn. Zodat een totaalbeeld ontstaat en niet alleen maar een soort schema. Of u het weet of niet, u hebt uw intuïtieve waarden zo goed als uw rationele. Veel van hetgeen u kennis noemt, zal in de ogen van latere geslachten misschien bijgeloof blijken. Maar het is voor u de wijze waarop u uw wereld kunt hanteren. Maar als u uw gevoelens uitschakelt, dan kunt u niet verder gaan. Dan kan de kennis, dan kan het besef, dan kan de beleving en dan kan de geest niet evolueren. Kijk, en daar zitten dan de knopen. Achter zijn zoveel dingen die de mensen zou willen zeggen. Een van de meest simpele is dit. Zoek altijd de eenvoudigste verklaring. Ga daarvan uit tot blijkt dat zij onjuist is. En de tweede is nog veel eenvoudiger. Kijk naar hetgeen bereikt is. Niet naar de beredenering waarop bereiking mogelijk zou moeten zijn. Want zij die bezig zijn te ontwerpen wat mogelijk zou moeten zijn, maken onmogelijk wat nu mogelijk is. En wanneer u droomt van innerlijke verdieping, vind dan rust in uzelf. En laat die rust in uzelf gelijktijdig de krachtbron worden, waardoor uw denken en ook uw gevoelsleven harmonisch en juist in uw wereld weet te projecteren. Wees niet bang voor jezelf, voor je achtergronden, of ze nou uit vorige levens komen of ergens anders vandaan. Aanvaard jezelf zoals je bent. Maar leer met jezelf werken. Gebruik je reden als een toon waardoor je de emotie eventueel kunt leiden. Maar gebruik ook de emotie als de kracht die beweging brengt, mits je ze in toon weet te houden. Er zijn geen grenzen tussen mensen, buiten de grenzen die mensen maken. Wanneer je dat gaat realiseren, dan kom je als vanzelf terecht in een totaal andere wijze van beleven. En de waarheid van de beleving kan de vrede brengen, de rust die je nodig hebt. Niet het schema, niet het plan, niet het afschuiven van verantwoordelijkheden of schuld. Je deelgenootschap met anderen kan je die rust doen winnen. Nooit je agressie tegenover anderen. En als ik kijk naar deze tijd, denk ik, de mensen zijn bang. Of ze het willen weten of niet. En het is hun angst die hun doet zoeken naar gevaren en ze opsommen keer na keer. Maar ze hebben niet 100% ongelijk. Maar hun benadering maakt het onmogelijk het te veranderen. Vanuit een innerlijke rust kun je dat doen. Nooit vanuit een angst. En veel mensen worden daarnaast gedreven door begeren. Ze willen iets zijn, ze willen hebben wat een ander heeft, ze willen meer hebben. En op het ogenblik dat je begeert, word je de slaaf van je begeren. De mensheid is verslaafd aan het droombeeld van haar almacht en de angst voor haar onvermogens. En als onze christelijke vriend zo dadelijk het een en ander te zeggen heeft, misschien over incarnaties en over de incarnatie of terugkeer van meesters en al die dingen meer. Vergeet dan dit niet. Want weet u, 10.000 meesters kunnen u niets leren wanneer u niet open staat en in uzelf de rust, maar ook de beheersing vindt. Waardoor u datgene wat u verstandelijk opneemt, datgene wat u geestelijk opneemt, met elkaar in overeenstemming kunt brengen. En zo waarlijk mens kunt zijn. Jongen, ik heb een mooie preek gehouden, geloof ik. Dat was helemaal de bedoeling niet, hoor. Maar zelfs als geest, als je naar de wereld kijkt, komen er bepaalde gedachten bij je los. En ik heb er een paar van uitgesproken. Nu zullen heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is niet rationeel. Natuurlijk niet. Een geest kan niet redelijk zijn. Want redelijk gezien bestaat een geest niet. En als een onredelijk bestaand wezen kun je alleen vanuit het bovenredelijke of schijnbaar niet redelijke de mensheid als geest benaderen. En dat heb ik dan vandaag gedaan. Nou, en ik vind dat u meer dan genoeg heeft om over na te denken. Als u denkt dat het erg wordt, wordt het erger. Als u denkt dat het wel mee zal vallen, dan kunt u zich er uiteindelijk altijd uit redden. Onthoudt u dat maar. Goedenavond.